Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 11, vraag en antwoord 29. Heidelbergse Catechismus, zondag 11, vraag en antwoord 29. Daar staat boven geschreven van God en Zoon en onze verlossing. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En hij antwoordt daarop, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Tot zover. Schrijven wij hierboven, wat is een naam? En overdenken daarin drie gedachten. In de eerste plaats, Jezus maakt heden zalig. In de tweede plaats, Jezus verlost heden. In de derde plaats, Jezus maakt alleen zalig. Wat is een naam? Hij maakt heden zalig. Hij verlost heden. En in de derde plaats, hij maakt alleen zalig. Het is al jaren geleden, maar ik herinner me nog vaag dat wij toen deze zondag verdeeld hebben in zijn naam en zijn werk. En zijn naam en zijn kerk. Maar ditmaal wilden wij de klemtoon iets anders laten vallen. Op het heden van zijn zaligmakende bediening. Die tot aan het eind der dagen dezelfde blijft. Er staat geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Wij moeten hierbij bedenken dat dit niet wil zeggen dat dit hier wil voorhouden dat bij zondag 11 de zondaar of zondares voor het eerst kennis krijgt aan de Zoon van God. Immers wanneer wij in zondag 10 gehoord hebben, een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader. Dan kan het niet anders zijn of dat alles vloeit uit die enige persoon van de middelaar. Want hoe zullen wij tot hem komen dan door den Zoon? Wij moeten dus niet zoals sommigen, die ook als het ware in die Heidelbergen, in die drie stukken, dat prachtig weten aan te passen aan de bekering. Want dat klopt niet altijd. Want dan zul je in het begin van de Heidelberger stukken vinden die naar hun maatstaven de vrucht zijn van vele oefeningen in het leven. Daarom gaat het niet aan om dat zo te stellen, maar wij moeten bedenken dat de catechismus haar grondslag heeft in het wezen des geloofs. Als we dat maar voor ons in onze gedachten houden, dat de Heidelberger het wezen des geloofs behandelt. Dat wil dus eigenlijk zeggen, wat is nu de inhoud en de geaardheid van het waarachtig geloof? En niet in hoever heb ik nu en wat voel ik nu, nee. Van de kleinste geld daarin, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Moeten wij goed voor ogen houden. Wel, en dan kan ik toch enigszins deze drie stukken daarin plaatsen, dat de Heere door de doorgaande leidingen meer en meer die persoon van de middelaar gaat ontdekken in zijn schoonheid en in zijn gepastheid. Dat kan de Heer ook in één ogenblik laten zien, daar loopt het nu niet direct over. Maar de gewone gangen des Heilige Geestes, daarin is een opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wij kunnen een blik gekregen hebben op de borg en middelaar door het zaligmakende geloof. Maar dan hebben wij toch nodig om nu in het leven te gaan leren door de ontdekking des geestes wie wij zijn en daaruit hoe nu iedere hartslag en alles wat die borg gedaan heeft nu beslist noodzakelijk was tot onze zaligheid. Zodat die kennis van de borg en middelaar wordt verdiept en verbreed. En dat waar de zondaar misschien een blik kreeg op de totaliteit van die borg en middelaar in al zijn schoonheid, dat de Heilige Geest meer en meer gaat onderwijzen in zijn graveerselen. Hoe hij schoon is. Schoner dan alle mensen kinderen. En dan klopt het wel. Dat deze 11e zondag nu gaat spreken naar de orde over de Zoon en onze verlossing. Want al kunnen er dan betrekkingen, ja ook geloofsogen zijn op die dierbare borg en middelaar. Zo moeten wij toch zeggen, als we dan aan het einde van ons leven zijn, wat hebben we dan nog weinig gezien? Dan is de helft ons nog niet aangezegd. Daarom zal eerst recht in de eeuwige heerlijkheid alle sloten verbroken worden en hart en mond zal ten volle vervuld worden van de lof van hem die ons God kocht met zijn dierbaar bloed. Het is een aangename zaak als wij enigermate kennis daaraan hebben. Of als wij betrekkingen mogen hebben op deze borg en middelaar om daarover te horen. Zegt verder voor de prediking niet, want dan zijn wij altijd ten diepste afhankelijk dat de Heere door zijn Heilige Geest ons oog verlicht. Maar toch moet ik eerlijk zeggen, ik ben altijd weer blij als zondag 11 en 12 weer in het verschiet zijn. Want daarin is zoveel wonderlijke liefde en genade en barmhartigheid geopenbaard. Dat al zou het niet verder gekomen zijn dan alleen het lezen van de Heidelberger, dan is dat al genoeg. En het horen van het woord, hoe hij als een appelboom onder de bomen des wouds is, alzo is mijn liefste onder de zonen. Daartoe is nodig dat die Heilige Geest het leven Gods in onze harten niet alleen schenkt, maar ook vernieuwt en onderhoudt. Want ook daarin kan de kerke Gods ingezonken zijn door menigerlei verzoekingen en zorgvuldigheden. Dat er gedachten en heugenissen kunnen zijn aan vorige tijden, dat zijn naam in zulke dierbaarheid op onze harten gebonden werd, dat we wel konden luisteren, het zij als jongeling of jonge dochter, aan de deur van de kamer om die naam te horen noemen door onze vader of moeder. En dat het alles zo bedekt kan zijn door menigerlei dingen. En dat die liefde zo onder de as en onder alles bedolven is. Dat de liefdesbetuigingen niet gevonden worden. Ik moet u wel zeggen, dan zijt gij nog in zijn hand. Want zodra hij zijn hand weg zal doen en de handvaatsels van het slot zullen druipen van zijn mirre, dan zult gij wederom opstaan. En dan zal blijken dat uw hart waakte. Want hoe diep en hoe ver de zondaar kan zinken, Dat weet God alleen. Maar het blijft ook waar ik sliep, doch mijn hart waakte. Dat er altijd een hoop op, dat er altijd een betrekking tot, altijd een stille gedachte is, zou hij komen. Zou hij zijn aangezicht bij vernieuwing doen lichten, ook over mij? Daarom is het niet alleen voor het wezen, maar ook het welwezen. Och, die uitdrukkingen zijn eigenlijk allemaal niet helemaal goed, maar ter vergemakkelijking. Want er is maar één geloof. Maar laat ik het dan zo zeggen, bij God is het daadzakelijk allemaal vast. Niemand zal uit zijn hand kunnen vallen. En die hij heeft wederom geboren tot een levende hoop, die zal niet achterblijven. Maar zondag 11 kan ook wat het wel wezen, dat wil zeggen, wat de ervaring, wat de oefening betreft, ook in het leven door de Heere gezegend worden. Daarom hoop ik, dat dit niet alleen mag getuigen deze zondagen van de eeuwige trouw en onveranderlijkheid Gods in de Zoon zijner liefde. Maar dat ook onze harten daardoor vervrolijkt mogen worden. En mogen zeggen, ik sprak te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd. Ik heb de ras geklaagd, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt u ontfermen, dan nog hoordet gij mij kermen. Er staat geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Dat is het eerste wonder van wat ons hier beschreven staat. Van God den Zoon. Dat wil hier zeggen dat hij was en is de van den Vader gegenereerde, de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Waarvan Athanasius beleidde, licht uit licht. Van dezelfde eeuwigheid, dezelfde oneindigheid, dezelfde majesteit, zonder begin, zonder voortzetting van tijd en zonder einde. Ja, waarvan hij getuigt, welk is God boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. God uit God. Het is hier een persoon, de tweede persoon van het goddelijke wezen. Van gelijke eeuwigheid, eer en waarde als de Vader en de Heilige Geest. Hij is geen zoon geworden door de aanneming van de menselijke natuur, zoals Jehova getuige en Arius heeft geleerd. Die hebben de oude dwaling die de kerk deed sidderen, hebben zij weer opgenomen, de Jehova getuige en vele anderen. En ze hebben gezegd, hij is Gods zoon geworden door zijn voorbeeldig leven en zijn hoogstaand gedrag. Nee, de kerk beleidt dat hij is de eeuwige zoon van God. God uit God. En dat hij met een eeuwige generatie gegenereerd is. Dat van hem geldt eer de bergen geboren waren. En de stofjes der aarde een aanvang genomen hebben, was ik daar. Eer hij de wereld deed nederzinken op haar grondvesten, was hij daar. Hij was als een voedseling voor zijn aangezicht. En in het eeuwige raadsbesluit waren zijn vermakingen met de mensenkinderen. Hij is de opperste wijsheid. Hij kon zeggen, eer Abraham was, ben ik. wanneer zijn goddelijke natuur zich aan ons zou openbaren zoals zij in de hemel was, dan zou alleen niet door de Vader, maar ook door de Zoon, zouden wij verteerd worden. Kus den Zoon staat er daarom geschreven. Dat betekent ook dat wij hem kennen in zijn waarachtige menselijke natuur als de Zoon des mensen, opdat hij in zijn goddelijke majesteit niet over ons toornen en wij op de weg zouden vergaan. Hij is even ver naar zijn godheid van ons verwijderd door onze zonde als de Vader en de Heilige Geest. Hij heeft ook dezelfde toren tegen alle zonde en tegen alle kwaad. Het is niet alleen de Vader die zijn wet heeft gegeven, maar hij heeft hem door de Zoon in de Geest bekendgemaakt. Laten wij nooit vergeten dat de tweede persoon van het goddelijke wezen, dat is niet een zachter geaarde persoon, een milder gestemder persoon. Dat is niet een persoon waarbij wij wel wat kunnen doen. Nee, na zijn eeuwige godheid is hij gelijk met de Vader en de Heilige Geest van hetzelfde wezen. En is hij ook een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Waarom staat dit hier op de voorgrond een ogenblik? Van God de Zoon. Opdat de scherpe tegenstelling en het eeuwige wonder van Gods ontferming des te helderder zou blinken en schitteren. Want van deze eeuwige Zoon van God, wie de hemel en de aarde niet kunnen bevatten, die gezegd heeft, waar zou het huis zijn dat gij mij bouwen zoudt, en de plaats mijn rust. Van hem staat geschreven, van God de Zoon, en onze verlossing, dat is het geheim. Dat is het grote geheim en het wonderbaar in het opschrift van de Heidelberger. Dat de eeuwige God na zijn vrijmachtig welbehagen bemoeienis wil hebben met gevallen Adams kinderen die niet verlost waren. Want tegenover verlossing staat verzinking en gebondenheid, dood en verderf, omkomen krankheden en tenslotte een eeuwige dood, een eeuwig gescheiden zijn van zijn gunst en gemeenschap. Maar nu staat hier geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Dat wil bij de aanvang onze blik daarop richten. Verlossen is een goddelijk werk. En dan niet in de zin elkander dat voorhouden, met andere woorden, het is een godswerk, mensen, en daarom zullen wij alle wel ter helle gaan. Nee, dat wordt ook gezegd als een dooddoener, verlossen is een godsdaad. Maar in het teken van wat de dichter zegt, Jesaja, zie uw licht komt, de bazuin aan de mond, want de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. Hij zal zijn volk verlossen. Want er staat geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Staat niet van Jan, Piet of Klaas. Wel gelukzalig die bij die onze mag behoren. Maar dat onze, dat is als maar een ruim woord. Dat wil eigenlijk dit zeggen. Ons, nameloos, diep. Rampzalig gezonken schepselen. Dat wil zeggen, hij is de engelen voorbij gegaan, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Dat wil zeggen, de duivel en de slang heeft hij aan hun rampzalig lot overgegeven. Maar gevallen Adams kinderen gaat hij verlossen. Dat is het grote geheim hier van God de zoon. Het is dus geen dooddoener. Het is dus niet, nou ja, dat zullen we maar zien. Nee, maar het is een stoot op de bazuin. O, God zelf heeft deze lage, kale en dorre berg begeerd om daar te wonen. De Heere die hem verkozen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, zal hier ook zeker wonen. Dat wil zeggen. Het wil eigenlijk zeggen, God zelf heeft onze druk verlicht. Satan doet alsof. De Satan geeft als een engel van troost en van licht ons tijdelijk nog wel een opbeuringje. Of hij trapt ons in de diepte. De wereld en alles wat ermee samenhangt. Zij kan verlossen. Van allerlei ongerief en ongemak onder de toelating van God. Naar zijn algemene gunst. Maar het is net, ik herinner me opeens nog een ogenblik toen ik bijkwam dat ik geopereerd was in het ziekenhuis. Het eerste waar ik aan dacht was, welk is uw enige troost, beide in leven en in sterven. En tenslotte toen ik het bijbeltje te pakken had, zei ik, zuster, voor een blinde darm heb je een dokter nodig, maar om te redden van de dood en van het verderf en van de eeuwige toren hebben wij iets anders nodig, hebben wij God nodig, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Troostrijk. Dan hoef je niet meer her en derwaarts te vliegen. Dan hoef je geen hulp meer te verwachten van mensen, want daarin zoek je toch je eigen ondergang. Mensen kunnen niet helpen. Adam wist geen raad voor zijn gevallen nakomelingschap. Hij wist geen raad met Kaïn en Abel. Maar Gods raad, die bestaat tot in de eeuwigheid. Men noemt zijn naam raad van God de Zoon. De eeuwig hoge die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die heeft zich zelf gegeven om ons te verlossen. Doet de Vader dat niet? Hij doet het ook. De Heilige Geest? Hij ook. Maar de tweede persoon van het goddelijke wezen, die heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, in de rol des boeks is van mij geschreven. Daarom, geliefd, is dit bij de aanvang reeds een blijde boodschap. Wees gegroet, zoals bij Maria de engel zeide, wees gegroet. Het is een groetenis van de hoge hemel, als we hier lezen van God de Zoon, eeuwige, rechtvaardige, almachtige, alomtegenwoordige, onveranderlijke Zoon van God. En onze, dat is dwaze, gezonken, boosdoeners, vagebonden, die nooit iets anders hebben gedaan dan onze eigen dood uitgewerkt. Die nooit anders hebben gedaan dan tegen hem gerebelleerd. Die in Adam de kroon verloren hebben. Die in Adam zijn beeld verspeeld hebben. Die van het uur van hun ontvangenis af het voorwerp van zijn toren moesten zijn. O, die hier in dit leven de verzenen verheven hebben tegen hem. Die menigmaal, ja duizendmaal hebben misdreven met gedachten, woorden en werken. Die zijn deugden niet verheerlijkt en zijn naam niet verhoogd hebben. Maar die in alles, zullen we nog verder gaan, die dierbare Zoon van God
gekruisigd hebben. Nu van de zulke staat het van Godde Zoon en onze verlossing. Dus als je nu niet verlost bent, als je verlost bent ook. Maar als je nu in de waarneming der zielen moet zeggen, ah, dat is groot verlost te zijn. Maar ik ben niet verlost. De morgenstond is gekomen en ziet, het is nog nacht. Want dat wij gelijk zijn aan de zomer die voorbij gegaan is. En er zijn geen vijgen. Er is geen nalezing. Alles dor. O, wanneer gij uzelf leert te kennen als zulke ellendige booswicht. Dat ge niet zit te mopperen en te schelden van binnen, om te zeggen, ja maar, is het wel zo erg? Maar dat u moogt zeggen, door Gods genade, ja amen heren, de helft is ons niet aangezegd, dan heb je te maken met deze zondagafdeling. Onze verlossing. Dan wordt voor u dit woord neergeschreven, van Godde Zoon en onze verlossing. En als gij verlost moogt zijn, ten dele. Want de verlossing hier op aarde is ten dele. Laat goed verstaan. Dat de meest vergevorderde of de meest, zoals de Heidelberger, dat heeft een klein beginsel. Maar hier is alles ten dele. Want wij zijn nog aan de ijdelheid onderworpen. We zijn hier nog niet in de hemel. De hemel daalt wel eens af op de aarde, maar wij zijn nog niet in de hemel. Dan mag ook uw hart zich verblijden van Godde Zoon en onze verlossing. Ik was uitgeteerd, zegt de dichter, maar hij zag op mij neder. Mijn ziel gered. En als helemaal niets. En dan bedoel ik niet door de ontdekking, maar door onze boze natuur staat. Je kan door ontdekking niets hebben. Dan is het een zaak die ons aanvliegt. Die ons menigmaal doet zucht, ach Heere God, wat ben ik dood ongelukkig. U te missen is alles te missen. Maar als je het nou niet door ontdekking, dat je gewoon een verstandelijke conclusie trekt, dat je zegt, nou ja, dat zal wel zo zijn. Heb je er dan ook wat mee te maken? Dan heb je er ook wat mee te maken. Dan wens ik u toe dat gij vanavond moogt zeggen, onze Heer. Maar dat is uw volk, uw kerk, door u van ouds verkregen. Maar daar ben ik niet bij. Daar hoor ik niet bij, Heer. Och, breng mij als de herder van de schapen toch bij uw kudde. Want al zijn ze allemaal verlost, uw kerk, uw uitverkoren. En ik ben niet verlost, dan zal ik eeuwig zinken. En eeuwig uw naam vervloeken. Gij zegt, dus we hebben er allemaal mee te maken. Allemaal. We hebben er allemaal mee te maken. En we krijgen er ook allemaal mee te maken. Van Godde Zoon en onze verlossing. Hij is niet karig, deze man. Hij zegt niet, en mijn verlossing. Hij is niet zoals die man toen dominee Donner vroeg, en hoe is het in de gemeente? O, dominee, laat me erover ophouden, ik en nog een. En nog een, nee. Hij neemt hier als het ware Gods ganse kerk in de armen. Over de lengte en breedte der aarde. Alle degenen die van de Vader verordineert. En voor welke de Zoon betaald heeft. En hij gelooft dat het een schaar is die niemand tellen kan. En dat de Heer machtig is om 3000 op een dag te verlossen. En een stokbewaarder van de hel in de hemel te zetten. En een Lydia's hart te openen. Daarom zegt hij van Godde Zoon en onze verlossing. Verlossing, dat is vrijmaking. Verlossing, dat is redding in dit geval van de dood, van de eeuwige dood. Verlossing, dat is helen van de breuken die ons scheidt van onze God en Schepper. Verlossing is weer dat wij onze ogen op kunnen en mogen heffen, door hem, tot hem, om te mogen getuigen. O God, hij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel verlangt naar u, mijn vlees dorst naar u, in een land dor en mat, zonder water. Dat is het leven Gods. Verlossing wil zeggen, wederom bij vernieuwing, de schrik in het geweten, weg. De naaktheid van onze zielen bedekt. De straf die op ons rustte, op hem. En de schuld van het volk uit het boek gedaan. Verlossing. Op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Welke kostelijke zaken dan, geliefde. Van God de Zoon. De eeuwige God, niet de mens. Die wilde verlossen. Die wilde zalig maken. Die wilde terugbrengen in zijn gemeenschap. Die wilde een vriendelijk oog en een liefdeteken doen aan zijn kerk. Die wilde tot degene die geen volk waren zeggen, gij zijt toch mijn volk. Die wilde die booswichten, die de roede moesten duchten, en zijn toren, die wilde hij in zijn armen sluiten. En die met de rug naar hem toestonden, die grijpt hij vast en hij omhelst ze, zodat ze zich niet bewegen nog verroeren kunnen. En hij zegt, ik ben uw God. Dat is verlossen. Verlossen is dat ik niet fijn gemalen word onder de wals van zijn rechtvaardig oordeel. Verlossen is dat ik niet in wanhoop zink wanneer zijn heilige wet zich een weinig openbaart. Verlossen is dat ik niet in het water of aan de strop hang. Dat is verlossen. Verlossen is dat ik, hoe donker ook de weg mag wezen. Ja, al zou ik met een Job de dag van de geboorte vervloeken. En met Jeremia zeggen, die dag zij duisternis. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft. Een jongsk is u geboren. Om te midden van dat alles, met mijn dood en mijn vloek, toch te zinken op de rotssteen van de eeuwige Zoon van God en mijn verlossing. Zij hebben in schaapsklederen gedood op de bergen, zijn in stukken gezaagd. Het was het uitwendige, hoe vreselijk ook. Maar van alle God, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Ja, zegt Job, indien hij mij doodde, zo zou ik nog hopen. Ik weet, zegt hij later, mijn verlosser leeft. Mijn verlosser. En hun verlosser is sterk. Sterk, want hij is de Zoon van God. Nu. Van deze eeuwige Zoon van God geldt, hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? Zo gij het weet. Hij die de wateren met zijn vuist omspant. En de stofjes der aarde in een drieling gewogen heeft. Hoe is zijn naam? En nu krijgen wij het wonder, hij die niet te noemen was. vanwege zijn grootheid van vermogen en zijn eeuwige heerlijkheid. Hij heeft zichzelf een naam gegeven. Nee, de Vader heeft hem een naam gegeven, een mensennaam. Met menselijke letters en menselijke klanken. Zoals er ook was in het oude verbond een Jozua en een Hosea. De Hebreeuwse vormen van de Griekse naam Jezus. Een naam die voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk goed is. Een naam die uitgesproken is. In nood en dood op brandstapels en in gevangenissen. Een naam die gefluisterd is door belaste en beladene en voortgedreven. Een naam die gestameld werd met de dood in de leden en de doodsroggelingen in de keel. Jezus. Een naam. Voor wie hemel en aarde bewogen is, die door alle hemelen is doorgegaan. Die naam is de mantel van de kerk waarvoor de Jordaan in tweeën splijt. Die naam is de olie die uitgestort is, daarom hebben zij hem lief. Die naam is de naam waarin zij zich al den dag verblijden. Gods goedheid straalt hem in deze naam toe. De macht in hem sterkt hen in het lijden. Deze naam is de spijze voor de hongerige. Deze naam is het water voor de dorstige. Deze naam staat geschreven op de steen die niemand lezen kan dan die hem ontvangt. Deze naam is het manna dat verborgen is. In die naam zouden de heidenen hopen. Die naam wordt gepreveld en is gefluisterd door stervende kindertjes. Kleine kindertjes die op hun doodsbed lagen en hun magere handjes hebben uitgestoken. Omdat ze Jezus zagen. Die naam is ook uitgeroepen door jongelingen en jonge dochters. Die geveld werden in de kracht van hun leven. Die alles moesten verlaten. En die hebben geroepen. Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Deze naam is beleden door vaders of moeders. Die hun arme kinderen moesten achterlaten in de kracht van hun leven en die aan het einde waren. En waar medelijdende mensen om het ziekbed stonden geschaard, waarom dit toch moest, zulk een onmisbare schakel uitgewist. Die de naam beleden hebben en hun vrouw en kinderen hebben overgedaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. En die hebben gezegd. Het is mij verreweg het beste. Om ontbonden te zijn. En met Christus te wezen. Die naam was de hoop van grijzaards. Waar de zangers en zangeressen waren nedergebogen. Waar de springhaan zichzelf tot een last werd. Waar de benen gingen bezwijken. Waar de stem schor en hees was en doorsloeg. Waar de deuren naar de straat gesloten werden. Waar oren en oog de vensteren werden toegedaan. Waar een nederig geluid van het malen was en de maalsters ophielden. Waar de tanden gingen verteren. Daar. Waar de gulden schaal in stukken gebroken werd en het rad aan de bornput stuk gestoten werd. Waar hersenen en ruggenmerg en hart alles ging bezwijken. Daar hebben ook grijzaards hebben op die naam gehoopt. En ze hebben gezucht, gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben. Alzo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Want zij hebben beleden, nu ken ik ten dele. Maar weldra zal ik hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Ziet u, de naam van de Zoon, zaligmaker, Jezus, is het hechte fundament van de kerk waarvan Paulus sprak. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus. Ander fundament is er niet. Een andere weg is er niet. Een andere hoop is er niet. Een ander verlangen niet. Een andere blijdschap niet. Een andere droefenis niet. Het is alles in hem en door hem. Daarom, om nu de gedachten en de zielen op te scherpen, gaat de Heidelberger vragen. Waarom wordt nu die eeuwige Zoon van God, die oneindig hoog is, waarom wordt die nu Jezus een naam genoemd? Waarom krijgt die nu de naam die zoveel andere kinderen gekregen hebben van hun ouders, de Griekse vorm van Jozua? Wat waren er velen? Wat lees je nog meer van Bar Jezus, die zo geheten hebben, Zoon van Jezus? Maar dat waren mensen, die hebben het nooit waar kunnen maken. Daar kun je werkelijk van zeggen, wat is in een naam? Want de een heeft een nog mooiere naam dan de ander, maar de inhoud, de zaak waar het over loopt, daar kwam nooit iets van terecht. Nee. Voor ons zijn de namen ter onderscheiding van andere mensen. Maar wij kunnen onze naam nooit meer waarmaken. Maar nu dit, waarom wordt de Zoon van God? Niet waarom wordt hij ook Jozua of Jezus genoemd? Nee. Maar waarom wordt nu juist die eeuwige Zoon van God Jezus genaamd? Waarom heeft hij een mensennaam gekregen? Waarom heeft hij de naam gekregen die beduidt zaligmaker, ruimtemaker, redder? Waarom? Dat is belangrijk. En ik zeg u af, al kunnen wij het in woorden niet uitdrukken. Het kind en de jongeling en de grijzaard niet. Zij zullen nogthans, al kunnen ze het niet zeggen, dan zullen zij het ervaren. Hij is mijn liefde waardig, want hij is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Daar staat geschreven waarom. Omdat hij ons zalig maakt. Zalig, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen gelukkig. Dat wil zeggen overgelukkig, welgelukzalig, overvloeiende. We kunnen zo gauw geen ander woord bedenken. Dat wil zeggen getroost zijn. Maar boven alles wil het zeggen, uit de staat van een verdoemde, in de staat van een gerechtvaardigde te zijn door hem. Ook al zou de stand nog zo dor, nog zo koud zijn, hij maakt zalig, hij maakt gelukkig, hij maakt het in orde. En nu valt hier de klemtoon op vanavond. Jezus, hij maakt heden zalig. Er staat niet geschreven omdat hij heeft zalig gemaakt. Maar er staat omdat hij ons zalig maakt. Dat is tegenwoordige tijd. Dat is heden. Dat is die dag die hij bepaalt. Wederom, als hij de eerstgeboren in de wereld inbrengt. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhardt u niet. Hij maakt heden zalig. Dat wil zeggen, wij prediken niet in Jezus, die 20 eeuwen geleden gewandeld heeft op de aarde en honderden mensen verlost. We prediken niet in Jezus die zijn geest uitstortte, zodat 3000 mensen op één dag bekeerd werden. Dat niet alleen. Maar de levende, die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Heden, dat is overstelpend groot. Ja, ik heb al eens een boekje gelezen dat heette De Dode God. Het was geen spotboekje in de zin van tegenwoordig, de God is dood, gedachte. Nee. Maar van een arme dominee ergens in een bergdorpje, die zijn leven zo ellendig ging, dat steeds meer in zijn waarneming was het alsof God ten eenenmale van hem geweken was. Zonder uitzicht. Hij sjokte door sneeuw, door ijs, door onbegaanbare modderpaden. Alles te vergeefs. Totdat zijn hart bezweek. Nee, zo is het niet. Omdat hij ons zalig maakt. Omdat hij nu gelukkig maakt. Hij is de levensvorst. Hij is opgewekt van de doden. Hij is opgevaren en gezeten aan de rechterhand des vaders. Om de arbeid zijner ziel zal hij het heden nog zien. Zaad zal hij zien, want het welbehagen van God gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Dat is ook zulk een troost, zalig maakt. Want om zalig te zijn, is God nodig. Om zaligheid te ervaren, is Hij nodig, de borg en middelaar die zegt, mijn vrede geef ik u. Hij is nodig die gezegd heeft, gij zijt nu wel bedroefd. Maar gij zult verblijd worden met een blijdschap die niemand meer van u zal kunnen wegnemen. Omdat u ons zalig maakt. Waarom zo troostrijk, heden? Omdat het zo kan wezen dat wij heden als zulke doem- en vloekwaardige voor God zijn. Omdat het heden zo kan zijn op dit ogenblik dat wij zeggen, o God, waar is mijn hoop? Mijn moed gebleven. En dat gij zoudt horen van hem. Hij maakt heden zalig. Indien gij niet waren geweest. Mijn verwachtingen. Ik waar in mijn druk vergaan. Omdat hij heden zalig maakt. En omdat wij heden. In het lichaam der zonde en des doods. Op deze aarde wandelen. En moeten bekennen. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En omdat wij heden moeten bekennen, ik ellendig mens, in de tijd van ons leven hier op deze aarde, want dat houdt straks op. En dat wij hier moeten ervaren, al is het niet in die uitwendige vorm, maar met een David die gezondigd had. O God, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. En omdat wij nu bij aan- en bij voortgang op de weg zijnde nogthans ervaren moeten dat het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. En dat wij geen ene duivel en geen ene zonde de nek om kunnen draaien. En dat wij krachteloos zijn en machteloos. Of, jonge meid, omdat we onbekeerd zijn en omdat we verloren zijn. En wat er geen stem en geen opmerking is, daarom zegt hij heden, omdat hij zalig maakt. Hij heeft niet alleen David en Salomo en Noach en Adam en Eva en Abel en Seth en Enos zalig gemaakt en zoveel anderen. De hemel die is niet dicht gegaan. Hij heeft nog niet gezegd, er zijn er genoeg of er komen er te veel. Nee, maar zijn naam zal van kind tot kind overgeplant worden. En ze zal zijn als een regen op het nagras. Troost u dan, gij vaders en moeders, die bemerkt dat het bedenken des vleeses de dood is en de bezoldiging der zonde de dood in uw eigen vlees en bloed. Hij is heden zaligmaker en morgen en tot aan het laatste der dagen toe. En voor zijn volk, zij zullen hem eeuwig een zaligmaker heten. Heden maakt hij zalig. Heden is hij nog de levende nu, terwijl de wereld ontroerd is, aardbevingen de mensen verschrikken en overstromingen, terwijl duizenden sterven van honger en gebrek en het wrede oorlogszwaard verteert. Nu het schijnt dat land en volk en kerk overgeleverd zijn aan de goden van deze wereld, aan de macht van deze wereld en de machthebbers. Nu de tenten der rechtvaardigen worden leeggezogen door de bloedzuigers van deze wereld. Nu, in dit alles staat God en zijn woord. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. Hij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, omdat hij ons zalig maakt. Ja, gewis hoe hoog de nood mag gaan. Hij zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedelvel. Hij maakt weer gelukkig. Hij maakt weer getroost. Hij maakt weer mensen, kinderen, die getuigen. En ons hart is in hem verblijd, omdat we op de naam zijner goedheid hopen. En hij verlost. Want waar bestaat die zaligheid uit? Jezus, hij verlost heden. Er staat geschreven, en van al onze zonden verlost. Ja. Je kunt zaligheid ervaren midden in de zonde. Ik bedoel niet midden in de zonde te leven. Maar ik bedoel het zo dat je niet durft te zeggen dat niet alleen anderen, maar ook mijn zonde om Christus wil vergeven zijn. Kun je toch zaligheid ervaren? Kan zo zijn dat het ene ogenblik de last u neerdrukt. De last van al uw jammer. En dat het andere ogenblik u, zonder dat u weet waarom, innerlijk zo gelukkig bent. Kun je geen naam geven. Kan zo onverwacht zonder reden, dat opeens het hart als het ware uit de druk en uit de duisternis wordt opgetild. En dat er een lied gaat reizen. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heerpaan. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. En een uur daarna kan het zo zijn dat je, kijk, dat is de vrucht van de vergeving der zonde hoor, let daar wel op. Het is de vrucht van de vergeving der zonde. Maar dat je toch niet in de dadelijkheid durft te zeggen, dat om zijnentwil mijn zonde vergeven zijn. Ja, maar zegt de Heer, let eens op. Let eens op, gij ervaart mijn zaligheid, maar waartoe? Waartoe? Opdat ik u straks zou verderven in de hel? Opdat ik u in uw leven maar voort zou laten tobben? Nee, daartoe niet. Maar er staat een woordje en. Hij geeft niet alleen die uitgestorte liefde in het hart. Hij geeft niet alleen die betrekking op die dierbare borg en middelaar. maar hij verlost ons van al onze zonden. God gaat door. Bij de een in een ogenblik. Bij de ander laat hij de zon allengskens hoger komen tot middaghoogte. Een derde blijft het maar zien schemer op de aarde. En die denkt als die sterft nog, o, mijn zonde, mijn zonde. Maar let eens op, heden verlost hij, heden. Moet gij dat dan niet toestemmen, gij die doordrongen zijt, dat ge meelaat zijt en dat ge een booswicht zijt, dat hij heden verlost. Wat is de reden dat gij nog niet in de hel ligt, u en ik? Wat is de reden dat er geen vuur en zwavel van de aan van de hemel daalt op ons boze hoofd? Hunne zonde hun niet toerekenende, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Er staat daar eigenlijk een woord, de wereld met zichzelf inwisselende. Hij brengt de wereld binnen en hij gaat zelf naar buiten. In de buitenste duisternis. Hij verlost heden. Die al uw krankheden kent. Die uw leven verlost van het verderf. Die al uw misdrijven genadiglijk vergeeft. Niet één keer. Je hebt mensen die zijn vastgelopen. Met een hoog tij water. Die komen er niet meer af. Die zitten alsmaar te staren op een punt. Dan zeggen ze, dat is toen of toen. Mijn zonde vergeven. Maar daar leven ze heimelijk op. Vaak wel hoor. Als het waar is tenminste, ik weet ook niet. Maar het schijnt allemaal raar te kunnen gaan in het leven. Maar als ze toch niet die stand in komen te nemen van een zondaar die steeds armer, steeds ellendiger, steeds slechter en voor de Heere steeds lager wordt. Als de Heer begint te ontdekken, dan is die zondaar. Helemaal. Maar hoe verder de Heer gaat, gaat de Heer hem opensnijden. Alles laten zien. O, welke bron van wanbedrijven. Dan kun je niet troosten om te zeggen, ja, maar toen en toen heeft de Heer toch vergeten. Nee. Dan is er iedere dag nieuwe. Ook al beleven we het in de oefening niet iedere dag. Was het maar waar. Was het maar waar. Maar dan komen er toch elke keer weer ogenblikken. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ja, dan heeft hij niet nodig een God die verlost. Alleen. Die in Golgotha en op Golgotha een eeuwige zonde verlossing heeft tot stand gebracht. Maar dan heeft u God nodig gelijk Jeremia. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En met Daniel. O Heere, vergeef. O Heere, verzoen. Want wij blijven zondaren tot aan onze laatste snik toe. En als wij uit onze staat moeten leven, dan hebben we een slecht passie. Want het leven is alleen uit die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, daarin alleen. Zijn naam alleen doet het hart opspringen van vreugde. Daarom Jezus, hij verlost heten. Dat is ook de zaligheid van de kerk, dat hij verlosser blijft. Dat hij nu nog met zijn volbrachte werk voor den Vader is. En dat hij daar met zijn dierbare offeranden voor de Vader de rechtsgrond vormt. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Heden verlost hij. Hij verlost tot onze laatste uren van de vloek der zonde. En al is het dat de heerschappijvoerende kracht der zonde gebroken is. Ja, haar heerschappijvoerende kracht. Maar de werkingen en voelingen van ons boze bestaan blijven doorgaan tot einde van ons leven toe. O God, waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, die de ganse dag zeggen: waar is uw God? Maar Psalm 43 hoort bij 42. Daar zegt Psalm 43 en ook 42. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Niet één keer, niet 10 keer, niet 20 keer. Maar oneindig blijft hij zonder verlosser. Daarom heet hij Jezus. Dat is zaligmaker. Ruimte maken, omdat hij op Golgotha verlost heeft, maar dat hij heden nog verlost en de zoete troost van zijn gestorte bloed doet ervaren in de harten tot een volkomen vergeving van al onze zonden. Dat doet hij. De vrucht daarvan is vrede, blijdschap, liefde, troost, sterkte, hopen op hem. Heb dan goede moed. Hij leeft heden. Hij heeft verlost, hij verlost heden. En we hopen dat straks, als alle duivel op de been zijn, om onze ziel als uit het lichaam gaat, te grijpen. En dat hij in de dag der dagen misschien nog zijn best zou willen doen om ons in de hel te krijgen. We hopen dat hij ons nog verlossen zal. En dat hij de Satan onder onze voeten zal verpletteren. Met al onze zonden en alle kwaad. Jezus verlost nu dan. Om verlost te worden, kun je nou een aangenamer evangelie hebben? Om verlost te worden moet je een onverlost mens wezen. Dus het sluit u niet uit dat gezegd: ja, maar ik ben niet verlost, ik ben onverlost. Dat sluit u niet uit. Dat sluit u in. Onverloste zondaren. Want verlosten, die hebben wel nodig de verlossing dag op dag van al hun zonden. Maar de onverlosten, die hebben toch helemaal nodig, zou ik zeggen, dat hij ze uit de dood tot het leven brengt. Nu dan. Ik hoef geen moed te hebben op uw eigen en op alles wat van u is. Maar we mogen wel bedenken. Hij leeft. Weldra zal hij misschien u verlossen uit al uw dood en onverschilligheid. En hij zal zeggen: gij zijt van mij. Nu, de rest laten we maar zitten. Dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Jezus maakt alleen zalig. Hij alleen. Daar kunnen we ook bij vraag 30 nog over denken. Hij alleen maakt zalig. Dan is er ook niets meer bij. Dan roep je niet meer: heilige Maria, moeder, bid voor ons. Nu en in het uur van onze dood. Dan hoef je geen ouderling te roepen om nog een gebedje te doen voor je sterven. Nee. Dan heb je een biddende en dankende, één zaligmaker, één naam. Er is ook onder de hemel maar één naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Een andere naam is er niet. Er is geen andere naam. Nu, geliefde kinderen, oudere mensen, mag gij nu door Gods genade zeggen, dat gij, ik zal het zwak uitdrukken, dat ge betrekking hebt op die naam? Heb je die naam wel eens genoemd, niet naar de vorm, maar dat ge zei: Heer Jezus, denk eens aan mij. Zou ik nog zalig kunnen worden? Zou ik ook nog bekeerd kunnen worden? Zou u mij nog kunnen verlossen? Ik heb wel van alles geprobeerd, maar met een gebed op mijn lippen drink ik nog de zonde in. Ach, Heer Jezus, gij die der blinde ogen opende en der lamme benen sterkte, gij leeft toch nog. Heb je dat wel eens gezegd? dan gaat het over heden, over uw verlossing. Dan zult gij het zekerlijk ervaren. Hij laat niet varen het werk zijner handen. Nooit niet. Maar als wij die naam niet leren kennen in ons leven, dan moeten we bij de naam van de duivel en van onszelf voortzetten en eindigen. En dat is hard. Want bij de verkeerde toont hij zich een worstelaar. Wie heeft met God getwist en vrede gehad? Mag hij nou zeggen wat er in hoofdstuk 1 staat? Uw naam is een uitgestorte olie. Ach, daarbuiten is geen leven. Daarbuiten is geen hoop. Daarbuiten is de tegenstelling van alles wat ik u genoemde. Waar dan heen? Tot hem alleen. Hij alleen. Hij alleen kan zalig maken. Hij alleen kan ons leren. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hij alleen. Daarom zeg dan in uw harten wat David zegt. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En richt u mijn ogen rechtuit op u. Dierbare koning, dat ik u al de dag mogen verwachten. Zo is het waar geworden uit Psalm 60. Nu zie ik Gilead gered. Gehoorzaam luisteren naar mijn wet. Manasse kent mij als zijn heren. En knielt voor mij eerbiedig neer. Amen.